Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies, Frans Metz de Bedderij, B2L Cargo Care en Customs Care Douane Expediteurs.
Goedendag allemaal, hartelijk welkom bij FC Rijnmond. Op deze vrijdag hebben we twee oud-technisch directeuren uit de betaalde voetbal aan tafel. Henk van Steen. Dennis van Issel, die is dat niet. Maar Robert Maaskant is dat wel. Bij Almere City ben je dat geweest. Hoe moeilijk is het leren, Robert, van het vak van technisch directeur zijn?
Om technisch directeur te worden. Dat is net als trainers, dat is wel een ervaringsvak. Dus dat moet je gewoon doen. Maar je kan dat op een hele verschillende manier invullen. Dus op het moment dat jij een totaalpakket moet gaan doen, dan is dat heel veel. Maar als jij technisch directeur wordt die alleen maar verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld het samenstellen van de selectie en het aanstellen van één trainer, ja, dan beperk je dat al heel veel. Maar als je ook te maken gaat krijgen met een academy, met jeugdtrainers aanstellen, met medische staf, et cetera, aan een verkoopbeleid, ja, dan wordt zo'n taak veel te groot voor één persoon eigenlijk. Ik neig er een beetje naar dat de trend is dat die positie ingevuld wordt door steeds meer personen.
Ja, precies. Henk, jij geeft cursussen, ja, vanuit de KNVB voor aanstaande technisch directeuren. Is het werk dat je onervaren kunt doen bij een club als Feyenoord?
Dat denk ik niet. Ja. Ik weet wat je bedoelt op Kees van Wonderen.
Ja. Ja.
Dat denk ik niet. Het is net wat Robert zegt, het is een ervaringsvak. En je merkt ook in al die cursisten, en dat zijn al mensen die toch al een aantal jaren meelopen, ook nog in het betaald voetbal, dat is een aantal onderdelen gewoon missen nog. Want nogmaals, het is een ervaringsvak. En de cursus die nu gegeven wordt, wordt gedaan met heel veel enthousiasme. Ja. Ik wou dat ik het in die tijd had gehad, want dan hadden we wat minder fouten gemaakt als technisch directeur. Die maak je nou eenmaal. Maar een club als Feyenoord, ja, die heeft bewezen in het verleden dat ze met ervaren technisch directeuren succes hebben gehad. Ja, met Rob Baan UEFA Cup, met Frank Arnees kampioenschap en het binnenhalen van de beste trainer die Feyenoord de afgelopen 20 jaar heeft gehad. Ja, dan denk ik dat het wel voor mij een verrassing was dat Kees van Wonderen, even los van het feit dat ik Kees van Wonderen wel iemand vind die wel verstand van voetbal heeft.
Ja.
Maar ik had wel verwacht dat eerder Paul Bosshoort, als je dan over een Feyenoorder praat, had ik eerder verwacht dat Paul Bosshoort zou komen.
Met zijn ervaring bij Go Ahead.
Absoluut. En zijn staatsvriend heeft het heel goed gedaan. Dan Kees van Wonderen.
Ja, maar toch, als je kijkt naar Ajax, die hebben het met Kroes eigenlijk ook gedaan. Was ook geen ervaren technisch directeur. FC Twente recent, met Erik ten Hag, ook geen ervaren technisch directeur. Ja. Zette toch die stap?
Ja, maar bij Twente ligt het iets anders in elkaar. Toevallig ga ik er zondag ook naar Twente Feyenoord. En ik heb daar een afspraak met een van de managers daar. Wat Robert ook zei, die hebben dat onderverdeeld in het takenpakket. Dus die Ten Hag is overkoepelend in het hele gebeuren en die kijken daar, maar die heeft niet meer dat hij zegt, ik moet naar de jeugd, ik moet daar naartoe, ik moet daar naartoe. Daar heb je allemaal mensen voor lopen.
Speciaal iemand voor aankoop, verkoop,
de dealmaking,
scouting.
De architect noemen ze dat in mooie bewoordingen, de KVB. Ja, en dat staat allemaal goed geregeld. Bij Feyenoord, ik heb toch een klein beetje het idee dat Kloese het pakket technisch directeur niet helemaal wil loslaten. En dat hij denkt, een onervaren man als Kees van Wonderen, die kan ik dan zelf wel even bijsturen. Ja.
Oké.
Okay. Dat gevoel heb ik.
Dat hij van Wonderen gaat, een soort van mentor gaat zijn.
Ja, mentor kan zijn, ja. Ik heb dus een keertje 4 jaar geleden ook in deze uitzending gezegd dat ik nog steeds belachelijk vind dat een topclub als een Feyenoord geen technisch directeur had. Ik was al blij dat de jongen als Mark Rel, ja, dat hij al die
technisch manager
werd. Want ik denk, nou, dit is wel iemand met heel veel verstand van voetbal. Maar ja, die wordt een beetje ook op een zijspoor gezet. Dat idee heb ik nou.
Hoe dichtbij is de aanstelling van Kees van Wonderen? Want het is nog niet officieel.
Die is natuurlijk wel heel erg dichtbij. Maar het zegt wel wat dat het nog niet bevestigd is, ook vanuit Feyenoord. Maar het is inmiddels een publiek geheim dat ze een technisch directeur zoeken. Dat Kees van Wonderen daarvoor op pole position ligt, er zal nog gesproken worden, kan je voorstellen, met wat Henk ook zegt, over oké, wat voor invulling is het precies? Is iemand ook tekenbevoegd of niet? Hè? Kan die zelf alles beslissen of moet dat nog langs een algemeen directeur gaan? Wat je je voor zou kunnen stellen bij een onervaren technisch directeur. Wordt dat ook echt dus de statutaire titel of niet? Wat valt er allemaal wel onder zijn verantwoordelijkheid en niet? Jeugdafdeling zal inderdaad afgescheiden blijven, denk ik. Want er zijn al andere mensen voor. Recent met bijvoorbeeld Seb Jacobs verlengd. Dus daar zal nog naar gekeken worden, naar die exacte invulling. Juist ook, denk ik, omdat je inderdaad met een voor deze functie onervaren man te maken hebt.
Onervaren, maar wel een clubman. Is dat een pre?
Ja, dat is een pre. Hij weet wat het is om daar te lopen. Hij kan de kwaliteit inschatten. Hij weet ook wat voor stromingen er zijn binnen de club. Kees Verwonderen, als hij het wordt, maar als hij het niet wordt ook, is gewoon een hele intelligente jongen. En ik denk dat Feyenoord, kijk, we moeten niet vergeten dat Feyenoord een extra iemand toevoegt aan hetgene wat er al is. Mm-hmm. En terecht wat Henk net zegt, ja, er zijn al een aantal mensen. Er gaat alleen één iemand weg. De technische portefeuille in de RWC gaat weg. Die zullen ze ongetwijfeld ook aan gaan vullen.
Maar Troost,
op technisch gebied komt er alleen maar expertise bij.
Versterking eigenlijk.
Ja. Ja. En daar zal een taakverdeling in komen.
Ja, hoewel ik me wel kan voorstellen dat de naam van Mark Rell is net gevallen. Dat als je hierin toch weer opnieuw gaat herverdelen, dat je af moet vragen of er dan ook voor een technisch manager nog wel plek is bij Feyenoord. En of hij dat ook wel moet willen. Terwijl je zal vast straks het ook over Excelsior willen hebben, waar ook op dit gebied wel een en ander gaande is met Niels van Duinen. Maar wellicht komt daar een plek vrij. En zou dat een hele logische plek voor Mark Rell zijn? Sterker nog, dat wordt her en der al publiekelijk geopperd. Ik zou dat geen gekke gedachte vinden.
Terug wel eventjes naar de casus rondom Feyenoord.
Het is wel lekker dat we het hier even van tafel oplossen.
Ja. Tuurlijk. Ja, zo zijn wij.
Meer kwesties in de wereld die spelen.
Moeten er meer steentjes verschoven worden?
Ja, nou, ik heb er nog wel wat voor jullie in petto zo meteen. Eerst even naar de trainer, Robin van Persie, die het een goede zaak vindt dat de club op zoek is naar een nieuwe technisch directeur.
Dennis heeft dat de afgelopen jaren, vind ik, heel goed ingevuld. Als algemeen en technisch directeur. En nu zoekt de club, wat ik begrijp, een technisch directeur daarbij. En dat snap ik, om die rollen uit elkaar te halen en to be continued.
Word jij meegenomen in dat proces of gaat dat langs je heen?
Uiteraard, word ik meegenomen.
Nou ja, dat niet per se uiteraard, kan ook langs de trainer heen gaan. Dat werkt bij clubs soms ook wel zo.
Ik word daarin meegenomen. Dat is ook logisch als je het hebt over een RVC, een algemeen directeur, dan een technisch directeur en een trainer die een technische directeur die daar tussenin komt te staan, dan is het denk ik logisch dat de trainer daar ook een rol in speelt.
Ja, hij is nu op de kop af zo'n beetje jaarlang trainer van Feyenoord. Daarmee natuurlijk wel onervaren, met de maanden ervoor bij Heerenveen. Hij als onervaren trainer, een aanstaand mogelijk onervaren technisch directeur. In hoeverre schuilt daar dan toch een risico in?
Ja, heel groot. Ik vind op zich een onervaren trainer bij een topclub als Feyenoord. Ja, dat is geen pre, maar daar staat tegenover dat Van Persie natuurlijk een geweldige carrière heeft gehad. En die mag ook als trainer fouten maken. Maar een technisch directeur is daar ook voor om te zorgen dat er rustig blijft in bepaalde situaties. En door dik en dun steunt. En ik neem aan dat Verwonderen hem ook wel gaat steunen. Maar ik weet niet of hij die ervaring heeft om hoe hij dat gaat doen.
We gaan het afwachten of Casey Wonderboy het gaat doen. En wanneer dan daadwerkelijk de aanstelling is. Wat wilde je er nog over zeggen?
Nou, Paul Bosveld, die naam werd net genoemd door Henk.
Je hebt wel een stapje terug gedaan bij Go Ahead, hè?
Precies. Paul heeft heel bewust gekozen om juist niet meer dat technisch directeurschap op zich te nemen. En weer terug te stappen naar de scouting. En heeft volgens mij al eerder heel duidelijk geantwoord op avances van Feyenoord. Dat hij dat niet zou willen.
Klopt. Nou. Oké.
Wat de vraag misschien nog opwerpt. Wie zou er anders een goede kandidaat zijn? Met ervaring.
Ja, ik heb hier een hele ervaren. Daar
zie je niet al met de FUT?
Ja, nee, de FUT, ik zeg nooit nooit. Ja. Nou. Maar het moet wel een club zijn die hier in de buurt zit. Ik ga niet meer in Limburg of Groningen.
En nee,
in
het maar Oostblok. Met Feyenoord kun je op de fiets.
Ja, maar in het Oostblok ook niet meer. Dus ik heb heel veel dingen al afgebakend voor mezelf.
Maar is het nou een nee of niet?
Ik zeg geen nee in iets. Kijk, Feyenoord gaan mij niet vragen. Maar ik heb wel toch gezegd van dat ik het heel fijn zou vinden in een rol wat strooien heeft bij Twente. Daar zou ik uitermate geschikt voor zijn. Ja, bij wat voor club dan ook. Feyenoord niet te zijn, dat kan welke club zijn in deze regio. Ja.
Dus ook bij Feyenoord?
Dat ook, maar ik neem aan. Ik ben altijd wel een beetje geassocieerd bij Feyenoord, Sparta, Excelsior en Den Haag.
Nou, er is nog een positie vakant. Ja. Sinds afgelopen zondag 11:30 weten we dat, zondagavond. Sjaak Troost heeft zijn functie ter beschikking gesteld als technische commissaris binnen de Raad van Commissarissen. Die termijn zou trouwens volgend jaar februari aflopen. Ja. Zou dat wat voor je zijn?
Ach ja, ik ga die niet solliciteren.
Het feit dat het genoeg voor je is.
Ja, dat ligt aan de invulling. Want ik heb bij Pim Verbeek meegemaakt bij Sparta. Die had een geweldige invulling als bestuurslid technische zaken in de RWC. Mm-hmm. Kijk, je moet wel nuttig zijn. Je moet daar niet zitten met dat je een mooi pak aan hebt. En dat je dan gaat juichen op het moment als je clubje scoort. Nee, je moet wel daadwerkelijk iets toe kunnen voegen. Ja, nogmaals, ervaring is heel belangrijk in het vak en in elke functie. Of je nou in de RWC zit of technische directeur of in de jeugdopleiding. ervaring is heel belangrijk.
Ja, want jij bent duidelijk rood-wit Sparta hart, maar toch ook evengoed een rood-wit Feyenoord hart.
Ja, maar ik heb bij Excelsior een geweldige tijd meegemaakt. Ja. Ja, misschien een van mijn leukste jaren trouwens. Ja, bij Feyenoord heb ik ook 7 jaar gezeten. Maar ja, ik ben geboren en getogen in Spangen. Ja, ja. Dus het zou niet reëel zijn dat ik zeg, ik ben een echte Feyenoorder, dat niet.
Waarom is Dennis dat nieuws over Troost en zijn aanstaande vertrek op zondagavond 11:30 bekendgemaakt?
Ik denk dat dat vooral ook bij hemzelf vandaan komt. En vaak is dat ook zo bij mensen, als je dan zo'n knoop hebt doorgehakt, dan wil je dat ook wereldkundig maken. En dat het over de wedstrijd is heen getild nog.
Tegen Telstar.
Dat denk ik.
Oké. Okay. Nou ja, hoe dat dan verder gaat worden ingevuld, gaan wij zien. Ja,
voor de duidelijkheid, Bart, als je het bericht goed leest, staat erin dat hij dus gaat stoppen. Maar zijn zetel per direct beschikbaar heeft gesteld. Dat geeft aan als zich iemand nu meldt en geschikt erachter wordt bevonden, dan zal hij het overnemen. Maar tot die tijd, dus zolang de termijn loopt die jij net aangeeft, doet Troost nog wel die RVC-rol vervullen. Ja. Voor de duidelijkheid.
Dus ook
betrokken. Want dit was niet bij iedereen duidelijk.
Nee, duidelijk.
Dus ook er is natuurlijk veel kritiek op Troost geweest vanuit alle geledingen. Supporters, nou, iedereen heeft daar wel wat. Iedereen heeft altijd een mening, hè? Wij ook. Maar als je nou kijkt naar profiel van iemand die in het bestuur bij Feyenoord zit, was dat natuurlijk niet zo'n heel raar profiel, hè? Iemand die meer dan 300 wedstrijden bij Feyenoord heeft gespeeld, alle functies bekleed heeft binnen de club. Van de hoed en de rand weet, ieder gaatje in de Kuip kent. Dus ja, om zo iemand met zo'n profiel terug te vinden is ook weer niet zo heel erg makkelijk in een RVC.
Nee. Nou, Sjaak heeft altijd alles gedaan in het belang van Feyenoord. Hij zal wel fouten gemaakt hebben, wat we allemaal doen in bepaalde functies. Maar hij heeft altijd wel in het belang van Feyenoord gedaan. Ja, ja. Dat is ook wel belangrijk. Echte clubman.
Op zoek zullen ze moeten naar een opvolger. Ondertussen speelde Feyenoord deze week een oefenwedstrijd tegen Lokeren, dat actief is op het tweede niveau in België. Waarom is die wedstrijd ingelast?
Om spelers minuten te geven die wel fit zijn, maar niet zoveel speeltijd hebben. Dat zag je vooral in de voorhoede van die wedstrijd. Want het waren met name jeugdspelers die speelden. Maar voorin had je Slitty, Borges en Tengstedt. Die ook bijna alle drie heel de wedstrijd hebben gespeeld.
Tengstedt, goal en een assist.
Tengstedt, onzichtbaar geweest, want ik mocht erbij zijn die wedstrijd. Die 2 uur van mijn leven krijg ik nooit meer terug. Maar hij maakte wel een doelpunt en een assist. Ja. Ja, als je het leuk vindt, ik heb ook een stukje gefilmd, mocht eigenlijk niet. Ik heb de hoogtepunten op een rij gezet van die wedstrijd. Dat kunnen we nu even laten zien. Dat waren de hoogtepunten van Feyenoord Lokeren.
Een vervelende gozer weer.
Ja. Dennis had hier
even lang. Voetballers of zo.
Maar het Tengstedt, moet ik wel zeggen, je ziet hem niet. Het straalt ook nog steeds niet die drive uit, ook met druk zetten. Dat ik denk, ja, dit moet beter en dit moet meer. Dat was denk ik ook wat Van Persie bedoelde bij hem. Van, ik reken hem niet af op doelpunten. En dat is ook een beetje zijn eigen leven gaan leiden van, oh, hij is de enige trainer die dat niet doet. Maar als je Tengstedt ziet spelen, begrijp ik wel wat hij ermee bedoelt. Je wil meer zien dan alleen dit. Of het moet echt een soort Filippo Inzaghi zijn. Kijk, die komt ermee weg. Die mocht met de Rondo bij Milan niet meedoen. Maar die deed dit in elke wedstrijd tegen elke tegenstander. Ja. Dat weet ik niet als Tengstedt dat ook doet. Maar dat zie ik er niet aan af dat ik denk, die, als je hem nu 10 wedstrijden opstelt, dat hij dit in elke wedstrijd doet.
Maar je noemt net die voorhoede in zo'n oefenpartijtje. Ik mis toch eigenlijk één naam. Een naam die toch juist hunkert naar ritme, speelminuten.
Raheem Sterling.
Ja, doe Sterling. Ja, waarom was hij er niet bij?
Hij heeft zijn debuut gemaakt, 30 minuten in de wedstrijd tegen Telstar. Ze willen hem tegen Twente dit weekend ook weer laten spelen. Als ze dat dan dus woensdag ook zouden hebben gedaan, had dat waarschijnlijk niet gekund. Dus dat is wel een andere situatie dan bij Borges, Tengstedt en Slitty, die gewoon fit zijn. Maar doordat Feyenoord niet meer door de week speelt, dat anders helemaal niet gaan doen. Dat is de gedachte erachter. En toen ik dit hoorde, dacht ik, ja, dat kan ik op zich wel volgen.
Hij heeft een half uurtje meegedaan, Robert. Dat is niet onopgemerkt voorbij gegaan. Sterker nog, de reacties zijn hevig geweest. Hoe heb jij daarnaar geluisterd? Nou nee, laat ik het anders zeggen. Hoe heb je ernaar gekeken om te beginnen?
Nou, wat ik gezien heb is een speler die niet fit is. En de belofte van Sterling, wat een van de grootste talenten in Engeland is, sinds jaren, hè? Ik praat nu over een aantal jaren geleden. Mm-hmm. Ja, fantastische speler met snelheid, individuele actie, kan een goal maken, goed karakter. Ja, dat hebben we allemaal niet gezien. En dit is een jongen die aan het overleven is, zelfs in de Nederlandse Eredivisie. Het zou trouwens ook een schande zijn voor de Nederlandse Eredivisie als een speler die zoveel maanden niet gevoetbald heeft,
zomaar even
zijn schoenen aantrekt en zomaar even lek mee gaat pillen. Dus gelukkig is dat niet het geval. Maar ja, er valt nog wel wat aan te schaven. Voor Feyenoord is het te hopen dat als het om die plek 2 gaat, waar ik overigens een aantal maanden geleden door verketterd werd, hè, toen ik zei, nou, het zou best knap zijn als Feyenoord tweede zou worden.
Doe je bij verketterd?
links en rechts hoor je, ik heb gelukkig geen social media, maar dit soort fijne gasten, die herinneren je daar dan wel aan.
Graag gedaan, hè.
Het zou heel fijn zijn voor Feyenoord als hij straks in de allesbeslissende fase, waar we nu langzamerhand in gaan komen in de competitie, toch dat ene moment van briljantheid heeft, waardoor Feyenoord 3 punten verschil kan maken op de Ajaxen, op de AZ'en, op de Twentes die in de achtervolging zitten, NEC's. Ja, dan is hij zijn waarde geweest, heeft hij zijn waarde gehad.
Mm. Het heeft, als gezegd, veel reacties losgemaakt en Van Persie vond die reacties niet altijd oké.
Alleen, er was ook een gedeelte wat gewoon lekker op zijn Nederlands weer frontaal lekker alles benoemen wat volgens een ieder niet goed was.
Je vindt het te hard.
Ik vond het misplaatst ook, laat ik het zo zeggen. Als je een beetje gevoel voor de context hebt, waar hij vandaan komt, wat hij al heeft gepresteerd, dat hij maandenlang geen teamtraining heeft gehad. En dan snap ik dat daar verwachtingen bij komen, ook door het feit en hetgeen wat hij heeft gedaan tijdens zijn carrière, is gewoon heel erg bijzonder. Je hebt het over een absolute topspeler die bijna alles heeft gewonnen wat je maar kunt winnen. En om hem dan zo af te branden op basis van een half uur, zijn eerste half uur in dik een half jaar, vind ik heel misplaatst.
Ja, dat zijn grote woorden. Jij bent aan de vrijdagmiddagborrel begonnen, zie ik.
Nou, het is vrijdag. Dat is hier een traditie, de laatste vrijdag van de maand.
Ja, bitterballen.
Dan brengt Ruud brengt bitterballen mee.
Ja, en snacks. Dus de zelf.
Hè? Ja, hij gaat ze zelf halen.
Bij Henk staan ze onder de tafel. Dus,
ja, want Henk is al zijn vrouw mag het niet zien. Maar dit
is een zonde als ze koud worden.
Ja. Ja. Nou, hou je hem weer net voor Sterling. Nou zit Van Persie net op de vingers te tikken dat het respectloos is. En dan doe jij dit.
Ja, ja, Van Persie heeft wel gelijk, jongens.
Misschien krijg je volgende week een bos bloemen.
Als trainer moet hij Sterling in bescherming nemen. Het is ook nog eens een keer zijn aankoop. Dus dit zijn hele logische teksten. En ik vind ook dat wij, en dan praat ik ook over mezelf, als analisten mogen we ons best wat meer verdiepen in de daadwerkelijke situatie in plaats van een heel oppervlakkige mening geven. En dat heb ik ook te veel gehoord.
Punt. Ja, duidelijk. Wie viel er verder nog op in die oefenwedstrijd tegen Lokeren, benoemenswaardig?
Bij eerdere oefenwedstrijden ook wel al. Dat vind ik echt een hele interessante speler. Dat is Tobias van den Elshout.
Ja.
Jong nog, heeft natuurlijk in die wedstrijd tegen Sparta al zijn debuut ook in het eerste gemaakt. Contract vlak daarvoor al voor langere tijd verlengd. Maar als je bedenkt, hij is nu 19. Toen was hij net nog 18.
Sterker
al best wel fysiek. Dus ik dacht, oké, heeft hij misschien ooit een keer een blessure gehad? Dat weten we bij Kraaienveld. Die ook net iets meer body heeft dan sommige van zijn leeftijdsgenoten. Maar die moest noodgedwongen het krachttonk in. Dat is bij deze jongen niet het geval.
Nee.
Dus echt een middenvelder met een drang naar voren. Al wat fysiek op jonge leeftijd. Dus dat is wel iemand die er dan uitspringt als je die dan ziet spelen.
De jeugd, net als bij Sparta, Henk, gaat lekker.
Ja.
Terwijl jij hebt ooit gezegd, stop maar met de jeugdopleidingen.
Nee, dat heb ik niet gezegd. Dan moet je even goed terugkijken. Dat heb ik niet, dat is met gezicht. Ik heb gezegd, er moet hoop gaan veranderen. Want na de periode met Appie Haroui en Davis Sokro in Achen en Duarte, was er helemaal niks. De komende jaren kon ook niks verwachten. Ja, en dan ga je zeggen, ja, moeten we zoveel geld investeren in hetgeen nou oplevert. Want wij speelden toen, waren gedegradeerd Sparta, we moesten weer terug. Dus elke 2 ton, wat praat je over, die had je nodig om een nieuwe speler te halen.
Ja.
Nou, er is nooit sprake geweest dat de jeugdopleiding zou opgedoekt zou worden. We hebben gezegd, we moeten het veranderen. Ja, daar heb ik alles over meegekregen, omdat ik min of meer de bezem erheen had gegooid.
Ja, daarvoor plaag ik je er nu eventjes
bij. Ja, daarom, maar met name ook onze hoofdredacteur met de bitterballen. Ja, die had toch wel kritiek erover. Maar ik heb gezegd, ja, je moet het alles doen in het belang van Sparta. Dus er zijn tientallen mensen vertrokken en andere mensen binnengekomen. En ze hebben een goede lichting gehad. Martens, Jong en Santos.
Ja.
En ik hoop dat er nog meer komen. Ik ben toevallig afgelopen zaterdag bezig kijken. Ja, en ja, je weet niet wat de toekomst gaat brengen.
Gaan we zien. Terug naar Feyenoord. Nu wacht FC Twente. Dat mag beter dan de heenwedstrijd in de Kuip.
Ja, dat was een hele slechte wedstrijd.
De slechtste?
Het geheugen is kort. Ik hoorde van de week dat die Feyenoord-Telstar het slechtste was. Ik wil niet zeggen dat het goed was van het weekend, hoor. Laat het ook duidelijker zijn. Maar die Feyenoord Twente vlak voor de winterstop, dat had bij rust volgens mij ook gewoon 0-3, 0-4 kunnen staan. Feyenoord kwam heel goed weg met een 1-1. En ik verwacht wel ook een getergd Twente. Die spelen voor niet zoveel dingen. Die gaan de Conference League playoffs halen. Maar hoger gaan ze niet aan de gang. En ook niet lager. Daar hebben ze te veel kwaliteit voor. Dit zijn dan de grote wedstrijden.
Ja.
Daar moet Feyenoord zich wel op voorbereiden, ja, denk ik. Dat Twente nog wel laten zien. Aan de hand van een Zerokki die het daar bij Vlaag goed aan het doen is. Die natuurlijk revanche heeft richting Feyenoord. Dus Feyenoord kan zijn borst nat maken, denk ik. Dat gaat geen 2-6 worden, zoals vorig jaar.
Nee, maar Feyenoord heeft wel een doelman in topvorm. Wel een Reuter. Verrast hij je op dit moment?
In algemene zin?
Ja.
Denk ik dat Feyenoord wel een Reuter een degelijke keeper heeft, maar niet een speciale keeper. Ik denk dat Feyenoord gewoon, als zij een betere keeper zouden hebben, dat ze ook makkelijker zich zouden kunnen kwalificeren voor de Champions League.
Oké, okay, maar hij doet onderscheidt zich echt tegen Telstar vorig weekend.
Ja, nou, hij had een paar fantastische reddingen, maar ja, ik ga er toch een klein beetje vanuit dat iedere keeper in de Eredivisie dat soort reddingen kan verrichten. Hmm. En of je dan bij Telstar speelt, of bij Feyenoord speelt, of bij PSV speelt. Maar er zijn gewoon een aantal ballen die je als Eredivisie-keeper moet kunnen pakken. Nou, dat doet hij. En ik vind het ook een goede keeper. Begrijp me niet verkeerd. Maar ik denk als Feyenoord verder wil, dat ze een betere keeper nodig hebben. Maar daar hebben we toevallig een nieuwe technisch directeur voor binnenkort.
Binnenkort, dus
die kan er naar gaan kijken.
Nou, je hoort wel, nu Bijlo weg is, dat hij misschien daardoor een beetje ontlast is en dat er wat van zijn schouder is gevallen. Dat die stevige concurrent er niet meer is.
Absoluut. Het is altijd zo dat je, iedereen praat altijd, ja, het is goed concurrentie. Maar het geeft toch een bepaalde spanning.
Ja.
En het vertrouwen is dat hij nu gewoon elke wedstrijd keept. Dat is wel aan het groeien. Ik vind het wel een goede keeper voor Feyenoord op dit moment. Ik vind dat hij toch heel veel ballen pakt. Moet hij ook wel in zijn functie. Maar ik vind wel dat hij zich onderscheidt. Hmm. Maar dat zegt ook genoeg weer over de verdedigers. Als je die tegen Telstar zo moeilijk hebt op dit moment.
Ja, maar goed, ook dat komt door blessure gevallen. Want Ahmed Hodžić werd halverwege gewisseld. Sint-Justen moest uitvallen. Ja. Hoe zit het met al die mannen? Bos, natuurlijk ook, die speelt als linksbuiten. Maar
met de spelers die jij net opnoemt, ziet dat er goed uit. Dat die naar alle waarschijnlijkheid bij de selectie weer zullen zitten. Tegen Twente ook voor Leo Sauer, die toch al meerdere wedstrijden nu ontbreuk heeft. Geldt dat ietsjes langer duurt.
Ja, je gebruikt het woord spanning net. Ja. Dit weekende in de Eredivisie staat in het teken van mentale gezondheid. In hoeverre is de vormdip van Ayasa Ueda een mentale? Of kunnen wij daar niets over oordelen?
Ja, ik vind Ueda, laat ik zeggen, die bij Vlaar laat hij zien dat hij een geweldige spits is. Maar in Vlaar laat hij ook zien dat hij gewoon dat hij heel matig is. En ik denk dat Feyenoord ze niet kan permitteren als een club in de Nederlandse competitie, dat de spits geen zekerheidje is.
Nee.
Maar dat zeg ik ook al sinds zijn komst.
Ja. Het is al 10 wedstrijden niet gescoord.
Nee, maar hij kan wel koppen. Maar je kan niet echt opportunistisch spelen. Ja, het is niet echt een target met zoals Laurens bij Sparta en zo. En de jongen toen die tijd bij niks. Maar ik vind dat Feyenoord de afgelopen 2 jaar. Jiménez heeft ook een goede periode gehad. Maar de laatste half jaar was het ook stukken minder. Ik vind dat Feyenoord echt. Als ik TD zou zijn of trainer zou zijn, dan zou ik mijn prioriteit liggen in de spitsenpositie.
Hm. Ja. Voel je dat mee?
Ja, dat, ik snap wel dat ze Ueda gehaald hebben overigens. Omdat hij gewoon in België ongelooflijk veel goals heeft gemaakt en die scherpte heeft. Ik denk dat Ueda ook een beetje slachtoffer is van het matige spel van Feyenoord. Dat je als spits dan toch wat moeilijker in scoringsposities komt. Maar ik ben het wel eens met Henk, dat zal ongetwijfeld op de prioriteitenlijsten staan om een betere spits te halen.
Ja. Dennis, er waren vanmiddag bloemen bij Feyenoord. Waarom was dat?
Daar kwam Robin van Persie mee binnen. Het was een beetje een kwinkslag. Dat kwam er niet helemaal uit nu naar vorige week. Toen hadden die collega's, Martijn en in ieder geval Mikos, hadden het over dat Van Persie bijna een jaar er was om de balans op te maken. En toen werd er een beetje al een gebbetje van gemaakt van dan moet je wel bloemen meenemen.
Ja.
Dus dat deed hij nu uiteindelijk zelf. Maar ik had niet de indruk dat helemaal overkwam.
Nou, laten we even naar kijken hoe Van Persie vanmiddag bloemen meenam naar de persconferentie.
Dan verwachten jullie een bosje bloemen. Alsjeblieft. Op basis van onze fijne samenwerking.
Ik zeg wel dat ik ze zelf heb gegeven.
Ja, je mag ze doorgeven. Dat doe ik ook vaker thuis. Dus hartstikke leuk. Staat jullie goed? Mooie bosje bloemen. We zijn nu een jaar samen, hè? Hoe hebben jullie dat beleefd, jongens?
Hoe hebben jullie dat beleefd?
Nou, ik kom natuurlijk links en rechts nog wel eens in wat programma's. En dat hoor je wel vanuit de journalisten terug over Van Persie. Dat op het moment dat dingen goed gaan of er is een bepaalde ontspanning, dan is het fantastisch ook om met hem om te gaan.
Absoluut.
Maar zodra de druk maar ietsje hoger wordt, dan slaat het volledig om. Dan zeggen journalisten ook, dan is het vervelend om met hem te werken. Dan wordt hij afstandelijk, dan wordt hij scherp en venijnig. Dus ja, ik denk dat dat
dan wel... Dan wordt hij de voetballer van Persie.
Ja, ja, ik denk dat dat wel een punt voor hem is om zich te ontwikkelen.
Dat is ervaring. Dat is ervaring. Ik heb heel veel trainers meegemaakt. Die pareren dat, lachen. Maar die denken ook bij hunzelf van, wat lul je nou? Ja. En dat hoort er allemaal bij. En ik denk dat Robin van Persie niet tegen in zijn ogen in onrecht kan. En je weet allemaal in de journalistiek, er worden 80% goede vragen gezegd, maar 20% heb je ook als collega heb je zoiets van, wat lul je nou?
Ja, die vragen worden wel vaak hier gesteld, die domme vragen.
Ja, en ik moet zeggen dat ik vind dat nog steeds dat Ron van Persie de krediet moet krijgen. En daar het einde van het seizoen evalueren, zijn we tweede geworden. Wat is goed gegaan, wat is slecht gegaan.
En wat nou als hij geen tweede wordt?
Ja, maar ik ben een optimist, dus ik ga ervan uit dat hij wel. En dat zelfs met Sterling, ik heb zoiets van... Ik ben het met hem eens, veel te snel afschrijven. En ik zie ook zijn tekortkomingen. Ik heb ook een andere Sterling voor me. Maar geef nog een paar wedstrijden. Ik sluit me uit met Robert. Als hij dadelijk die belangrijke wedstrijd zaterdag tegen Twente in de laatste minuut die goal maakt, dan is hij de held.
Het is ondertussen bijna maart, Dennis. Dat zou de maand zijn waarin er een stap weer zou worden gezet tussen de eenwording tussen voetbalclub en stadion.
Ja.
Hoe staat dat daarmee?
Nou, dat kan nog steeds, dat in maart gaat zijn. Dat was beoogd dat ongeveer halverwege de komende maand er een bijzondere aandeelhoudersvergadering zou worden belegd om te stemmen over die eenwording. Maar er is door een woordvoerder bevestigd van dat zou eventueel later kunnen zijn. Ze zijn nog steeds in gesprek met elkaar. En ze zijn in dit geval Feyenoord, de Kuip en de aandeelhouders van de Kuip. Over de laatste, wat zij dan zeggen, puntjes op de i van onder welke voorwaarden gaan we de nieuwe aandelen uitgeven. Dus dat zou wellicht iets langer kunnen duren.
Ja. Voor de verandering.
Nou ja, laten we hopen dat uitstel geen afstel is, want het is wel een hele belangrijke kwestie voor de toekomst van de Kuip en dus ook de toekomst van Feyenoord.
Ja, Henk.
Maar wel belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurt, ook voor de rechten van de andere ouders.
Ja. Henk, jij bent Schiedammer.
Ja.
En er is ons deze week een zeer geliefde Schiedammer ontvallen.
Ja.
En een oud collega van ons, die heeft hier tientallen jaren gewerkt, Jack Kerklaan.
Ja.
Die jij natuurlijk ook tientallen jaren hebt gekend.
Ja, ja. Ik ken hem al misschien wel langer dan 10 jaar. Maar een hele, hele aparte man. Ja. Ik kwam me altijd tegen in Schiedam.
Ja, aparte man. Een fenomenale man natuurlijk.
Ja, nee, maar dat bedoel ik een hele aparte man.
Vakman.
Echt, het was altijd leuk om met hem te praten. Natuurlijk ging dat vaak over voetbal in het algemeen. Maar... hij zei wat hij dacht op dat moment. En ik vond dat een hele leuke gesprek met hem. We hebben het samen ook nog een keertje gehad.
Dat is frappant. Ja, de laatste keer, want ik heb jaren met Jack natuurlijk op de radio samengewerkt. Ook reizen met hem gemaakt naar Portugal, naar Spanje. Maar de laatste keer dat ik hem heb gezien, dat was vorig jaar. Met jou.
En Sander de Kraan was erbij. En
waren we eventjes mosselen aan het eten. Ja. En dan was Jack daar ook.
Hij was een hele leuke man. Dus ik heb heel spijt dat hij al zo vroeg is heen gegaan.
Morgen is er een mooi herdenkingsmoment in Schiedam. Daar ga ik zeker even naartoe. Hij is Spartaan, Jack. Zijn zoon werkt trouwens bij Sparta. Ja. Kik. Waar is het wachten op tussen Stijn en Sparta?
Ja, ik kan maar één ding voorstellen. Want ik vind het nog steeds absurd als je al vanaf december aan het praten en je bent niet akkoord. Dat Stijn gezegd heeft, voor 1 maart neem ik een definitieve beslissing. En waar iedereen daar denkt, dat kan je eind januari ook doen. Maar als je dadelijk spelers wil aantrekken of spelers wil verlengen, die willen weten wie de trainer is.
Ja, ja, maar hij wil weten wie de spelers zijn.
Ja, maar ik denk dat Sparta, die heeft de financiële huishouding heel goed voor elkaar. En ze weten wat hun begroting wordt volgend jaar. Dus, kijk, als je op degradatie staat, dan kan je zeggen, dan krijg je een andere begroting. Ze gaan nu spelen op verplaatst 8, 9, 10, 11. Ja, laat ik dan maar even. Dus je weet wat je televisiegeld je krijgt. Dus je weet je spelersbegroting, je weet wat je kan eventueel verkopen. Dus dit is het enige wat ik me voor kan stellen, dat ik gezegd heb, tot eind februari. En dan neem ik een definitieve beslissing.
Oké, dat is dit weekend.
Ja, ja. En als het niet zo is, dan zou ik het heel belachelijk vinden dat Sparta dit toestaat.
En wat voor consequenties zou daar dan uit moeten komen als het na dit weekend nog niet rond is?
Ja, maar Sparta moet ook weer verder. En niemand is groter dan de club. Dus je moet zorgen, dan moet je een andere trainer gaan aanstellen. Maar ik begrijp dat wel. Stijn heeft het natuurlijk afgelopen jaren uitstekend gedaan.
Ja. Ja,
die hebben een aantal dingen in zijn contract afgedwongen waar die veel zeggenschap krijgt binnen de club.
Met name de staf, hè?
De hele technische staf, maar ook een stukje medische staf, materiaalman. Je kan ze gek niet omleggen. Die heeft hij min of meer...
Komen uit zijn periferie.
Ja, komen uit zijn koken. En het zou heel spijtig zijn als hij zou vertrekken, dat dan de hele muk weer meegaat met hem. Aan de andere kant, iedereen door de sportieve successen tot nu toe, De eerste helft van het seizoen was nou niet geweldig, maar smokkelden ze wel heel veel punten. De tweede helft van het seizoen hebben ze heel veel punten gepakt. Het had net zo goed andersom kunnen zijn, maar ze hebben ze gepakt. En je komt dan in een positie terecht, omdat andere clubs, Twente, Utrecht, Heerenveen, het allemaal laten afweten. Dat Sparta ineens op een positie komt te staan wat, ja, waar je van hoopt dat het gaat gebeuren. Maar ik verwacht niet dat het zo lang duurt. Dan heb ik al dus zoiets van, dan speelt er nog wat meer.
Ja, en dat zou kunnen zijn? FC Utrecht misschien, Robert? Of ja,
hij zal ongetwijfeld. Kijk, Maurice heeft het uitstekend gedaan bij Sparta. Ja, en doet het uitstekend.
Dus staat op de radar.
Sportief gezien. Dus dan zal ongetwijfeld zullen de gesprekken volgen. Maar er zijn 50 trainers die het goed gedaan hebben. We hebben het net over Kees van Wonderen. Die ging met een geweldig cv weg bij Go Eagles, ging naar Schalke toe. Heeft daarna geen club meer gehad. Paul Simonis die zonder werk zit. Er zijn een heleboel kandidaten. Die jongen van Kruis die bij Volendam zit met een Utrecht verleden. Dus er zal ook bij Utrecht en bij Twente, waar trainers gezocht worden, zullen er heel veel gesprekken gevoerd worden. Ik vind naar Maurice toe, wat ik zelf niet helemaal begrijp voor hem, is waarom hij niet zegt, joh, ik ben hier op mijn plek. Ik heb het naar mijn zin hier. Ik heb zoveel vrijheid.
Dat laatste zegt hij wel, dat hij het naar zijn zin heeft.
Ja, maar ik heb zoveel vrijheid ook om mijn selectie samen te stellen, waar ik heel veel zeggenschap in heb. Mm-hmm. Om mijn staf samen te stellen. Goed is goed. Hij heeft natuurlijk een aantal uitstappen gemaakt die niet misschien wel of niet door zijn toedoen, maar Valikant mislukt zijn. Ik denk van, nou, wees ook op een gegeven moment duidelijk naar, wees op je plek.
Ja. En gezien de huidige stand op de ranglijst zou je kunnen afvragen in hoeverre FC Utrecht eigenlijk een stap omhoog is. Maar goed, dat zal in de saliering zitten.
Ik denk dus dat het daarom zit. Ik denk dat Maurice toch nog heel erg geldgedreven is. En dat is eigenlijk jammer, dat heeft hij volgens mij niet meer nodig.
Nou, en ook gewoon ambitieus. Kijk, ik weet dat dit een chauvinistisch programma is, maar FC Utrecht is natuurlijk een grotere club met meer potentieel dan Sparta. Daar hoeven we niet
moeilijk om te doen. Die zijn de afgelopen 10 jaar zevende geëindigd, hè?
Ja.
Utrecht.
Ja, maar het instapmoment is wel goed. Ja. Maar,
we gaan naar Excelsior, jongens. Krijgt bezoek van Go Ahead Eagles op de zondagavond. Die Nadje, daar hebben we het maandag al eventjes over.
Die gaat niet spelen.
Die gaan we niet meer zien bij Excelsior.
Die gaan we helemaal niet meer zien bij Excelsior.
Nee. Dat is wel pijnlijk. En wat gaat er dan nu, Henk, met zo'n speler gebeuren? Want die wordt verhuurd door Feyenoord.
Ja.
En dan, nu?
Nou ja, het is een mentale kwestie. Die heeft maling aan de regels. Die wordt dan gewoon gezegd, jij zit niet meer in de selectie.
Ja, dat is mentaliteit.
Ja, oké. Mentaliteit. Ja. Jij pas je niet aan en die neemt dan contact op met, in dit geval met Kloes, omdat er nog geen technisch directeur was. En die moet dan terug. En die gaat dan waarschijnlijk bij Jong Feyenoord aansluiten en trainen.
Dat is wel een beetje op de muziek vooruitlopen, want Feyenoord heeft hier natuurlijk ook een stem. En je kan niet als club zijnde eenzijdig zeggen, deze jongen bevalt hier niet, we sturen hem terug. Je hebt met twee partijen een overeenkomst. Het is niet zo dat het huurcontract ontbonden is. Hij komt niet zomaar nu terug bij Feyenoord. Die club heeft daar zelf ook een stem in. Dus Natje heeft zichzelf vooral in de problemen gewerkt.
Nou, precies dat. En dat vind ik echt problematisch. Ieder jaar gebeurt er wel zo'n incident met spelers. Spelers overschatten zichzelf enorm in dit verhaal. En die denken maar dat ze.
Zakenwaarnemers.
Zakenwaarnemers ook, zijn entourage, daar wilde ik ook naartoe. Die denken met hun entourage van, nou, dit kunnen wij wel even maken en er komt wel een andere club en we gaan het wel regelen. Het zou maar zo kunnen dat die jongen dadelijk nergens meer aan de bak komt. Verkeerd stempel erop en dat het gewoon klaar is. Er komt maar 1% van al die jeugdopleidingsspelers komt door dadelijk naar betaalde voetbal.
Nou, hij is ook in de aankoop geweest van Feyenoord.
Ja, nee, klopt. Hij heeft er dan aan mogen ruiken. Maar jij denkt toch niet dat hij op de radar staat bij allerlei andere clubs om zomaar eventjes hem op te gaan halen? Zo gebeurt het gewoon niet. Nee. Dus als ik hem was, dan zou ik heel nederig zijn, zorgen dat ik terug ga naar Excelsior en zeg, joh, moet luisteren, ik heb die fouten gemaakt, stom geweest, er zijn een aantal dingen geweest, keihard gaan trainen en kijken of je weer een kans gaat krijgen ergens. Ja.
Dennis, even nog wat betreft Excelsior, en je had het al over Mark Ruijl, die misschien wel op de radar komt te staan bij Excelsior, omdat Niels van Duinen waarschijnlijk vertrekt naar AZ, maar Ruis op de lijn?
Nou ja, dat is nog niet in kan en kruiken. Omdat Excelsior, daar loopt zijn contract gewoon nog door. Kan natuurlijk ook iets voor hem vragen. Nou, je hebt te maken met AZ. Dat is een club die dit zelf heel erg goed dat het kan. Ja. Hoog in de boom gaat zitten. Ik hoorde laatst iets wat ze voor Smit eventueel zouden willen hebben.
Dit gaat rondkomen, joh.
Dit gaat, maar inderdaad, dit gaan we...
100%.
Dit
gaat, moet
zeker.
Dit zelf
betalen. Dit gaat rondkomen, maar ik denk dat Excelsior dit slim speelt. Dat het ook het moment is en de club is om het slim te spelen. Dat AZ gewoon met voldoende over de brug moet komen. Dat gaat gebeuren.
Robert, FC Dordrecht kan zich vanavond plaatsen voor de play-offs in de eerste divisie. Moeten ze winnen bij Jong PSV?
Dat is leuk. Maar als Jong PSV zijn sterkste elftal opstelt, met al die jongelingen die ze hebben...
Ja, die doen het goed, hè?
Dan hebben ze daar een zware kluif aan. Want dat is echt een goede ploeg. Maar ik zou het leuk vinden als Dordt bij de play-offs zou zitten. Want dan hebben ze toch weer gepresteerd wat misschien niemand van ze verwacht.
Nee, 5 wedstrijden onlangs op rij gewonnen. Maar dan verliezen ze ineens van Jong Ajax, dat er onderaan staat.
De nummer laatste. Ze hadden eigenlijk al dat play-off ticket kunnen hebben. Periodetitel is nog niet zeker. Cambuur... kan ze daarin nog voorbij. En ook al hebben ze al een periodetitel, die kan je nog een keer winnen. Maar dat ticket voor de play-offs krijg je niet nog een keer natuurlijk. Het is wel knap. Ze hebben niet het moeilijkste programma gehad, moet je erbij zeggen. Maar uiteindelijk moet je toch het resultaat boeken. Maar
het zou mooi wel gebeuren. Welkom succesje.
En dan in die play-offs. Hè. Vier Rijnmond teams in de Eredivisie.
Zo, nou daar hebben we lekker veel te bespreken hier. Dan moeten
we
wel meer
geen budget,
hebben.
Hebben we alleen geen budget voor die butterballen meer.
Henk, eet snel op, want het wordt koud.
Nee. Ik laat dat
maar een robotje.
Dankjewel voor je komst. Tot de volgende keer, Henk van Steen, Dennis van Eersel en Robert Maaskant. Graag tot de volgende keer. We zijn er met dit programma, FC Rijnmond natuurlijk weer komende maandag. En dan praten we na over het voetbal in de regio van het afgelopen weekend.
Ik zou Mark wel een goede vinden voor...
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies, Frans Metz de Bedderij, P2L Cargo Care... en Customs Care douane-expediteurs.